Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij samen uit Psalm 72, het zesde en het zevende vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer, al het heidendom zijn lofgetuigen dienstvaardig tot zijn eer. En het zevende nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen, hij slaat hun zielen ga. En wat er verder volgt in het zesde en het zevende van Psalm 72. zingen wij na de geloofsbelijdenis het zesde vers uit Psalm 48, want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot. Psalm 48, vers 6. Wij doen in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met artikel 18 uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis. En een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Wij belijden dan dat God de belofte die hij de oudvaderen gedaan had, door de mond zijner heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd. De welke eens dienstknechtsgestaltenis aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, waarachtiglijk aannemende een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam der gelukzalige maagd Maria, door de kracht des Heiligen Geestes, zonder mans toedoen. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van node dat hij ze beide aannam, om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij der wederdopers die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en bloeds der kinderen, dat hij een vrucht der lendenen van David is zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad van David naar het vlees, een vrucht des buiks van Maria, geworden uit een vrouw, een spruite Davids, een scheut uit de wortelen van Isaï, gesproten uit het geslacht van Juda, afkomstig van de Joden zoveel het vlees aangaat, uit de zaden Abrahams, aangezien hij aangenomen heeft het zaad van Abraham, en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in der waarheid onze Emmanuel is, dat is God met ons. Amen. Lucas 2, de versen 1 tot en met 20 is de schriftlezing voor deze morgen. Lucas 2, de versen 1 tot en met 20. In Lucas 2, te beginnen bij vers 1, lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En daar waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vrezen met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonde aan was daar met de engel een menigte des hemels en heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En er geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat daar geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hen gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden allen tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover. Laten wij samen bidden. O dierbare Heere Jezus, uw kribbe is het bewijs dat u een getrouwe zaligmaker bent. Van eeuwigheid wilde u de Zoon van God zijn, om in de tijd de Zoon des mensen te worden. De Zoon van God, dat wil zeggen dat u zich onderworpen heeft aan de raad der verlossing, aan het eeuwig welbehagen van uw Vader, de Zoon des mensen. U bent gekomen, niet om gediend te worden, maar om te dienen. En daarom doen wij met vrijmoedigheid, Heere, een heilig beroep op u, o Heere Jezus, opdat u ook deze morgen ons zoudt willen dienen. Want wij zijn hier niet samengekomen om u te dienen. Dat heeft u immers niet van nodig, om van mensenhanden gediend te worden. U bent vol heerlijk in uzelf. U bent de Almachtige. Al lag u daar als een hulpeloos kind in de kribbe, nochtans was en bleef u de Heere der Heren, de Almachtige God. Maar u bent gekomen om te dienen. Martha, Martha, gij bekommert en verontrust u ook deze morgen over vele dingen. Maar één ding is nodig, en Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal worden weggenomen. Geef dan, Heere, dat wij vanmorgen als een Maria aan uw voeten zullen zitten, o gezegend kerstkind, en dat wij uit uw hand zullen ontvangen en uit uw mond zullen horen dat eeuwige leven. Geef, Heere, dat wij door het geloof zullen staren op de kribbe en te midden van het voortwentelen der eeuwen ons oog op u zullen slaan, om hulp en gunst van u te vragen. Want het kind regeert. En dat is nu die paradox waar u ons vanmorgen bij wilt bepalen. Leer ons te voegen tot het nederige waar de zegen te ontvangen is. Opdat wij een kerstfeest zullen vieren deze dagen, waar de wereld geen weet van heeft, niet in een uitwendig vertoon. Onze reformatoren zijn zo bang geweest voor deze dagen, en hun vrees is uitgekomen. Dagen waarin niet de Heer Jezus, maar onze buik centraal staat. O Heere, geef dat wij ons daarom niet zullen bekommeren over dat geweldige aanbod van de vorst der duisternis, maar dat wij in eenvoud de zaligmaker zullen omhelzen. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpe ter verlossing tonen. Heren, maar als wij vanmorgen als een Martha in de kerk zitten, geeft u ons dan ook die zachte, stille, liefdevolle terechtwijzing, opdat wij op zullen houden om u te willen dienen, en dat wij vanmorgen als een bedelarme, als een nooddruftige in uw huis zullen zijn. Laat het licht van de wereld ons hart niet kunnen verblijden, maar geef dat wij met honger en dorst gevoed zullen worden uit de kribbe in Bethlehems stal. Wil zo deze morgen onder ons zijn, Heere Jezus, als één die dient, opdat wij uit uw gerechtigheid het leven zullen ontvangen, dat wij bekleed zullen worden met uw werk. O Heere, geef dat wij zullen schuilen bij dat heil dat u ook deze morgen laat verkondigen, en dat wij nergens anders het leven, de blijdschap, de hoop, de gelukzaligheid zullen zoeken dan bij u, o bron van troost en licht. Ga dan de rijen door. Wilt u ons heel persoonlijk aanspreken deze morgen, te midden van het tumult van de wereld, dat wij vrede met God zullen verkrijgen door het bloed van de Heere Jezus Christus alleen. Gedenk onze kinderen. Wat zien zij veel verkeerde voorbeelden, niet alleen bij de wereld, maar ook bij hun ouders die naar de kerk gaan. En in plaats van dat ouders vertellen van de heerlijkheid van de Heere Jezus, staat een heerlijkheid centraal die voorbij gaat. Maar wilt u geven dat onze kinderen dat ware geluk in Christus mogen kennen? Als wij bange tijden tegemoet gaan, dat dan ook hun jonge ogen vastgericht zullen zijn op de Koning der Koningen, die een veilig geleide en een vrij geleide zal geven op reis naar het hemelse Jeruzalem. Want de wereld die denkt, wat moet zo'n kind nu beginnen? En wat kan die christelijke godsdienst nu uitwerken? Maar wij weten dat het evangelie een kracht Gods is tot zaligheid. Een iegelijk die gelooft, eerst de Jood, want hij heeft het zaad van Abraham aangenomen. Maar ook de Griek, de innerlijke ontfermingen van uw barmhartigheid strekken zich uit om ook tot een licht der heidenen te wezen. Heere, gedenk onze jonge vrienden, gedenk onze ouderen, gedenk ons allen zoals wij hier zijn of thuis meeluisteren via de kerktelefoon. Geef dat ons hart gevangen genomen zal worden door de Koning der Koningen, de Heere der Heren, die de gestaltenis van een dienstknecht heeft aangenomen. Geef ons vanmorgen geestelijke ogen om te zien, zodat wij dwars door zijn armoede en vernedering zullen heen zien en met een geestelijk oog zullen belijden die mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, dan verstaan wij in Immanuel, deze God is onze God, voor eeuwig gelukkig, voor eeuwig rijk. Ter dood toe zal Hij ons geleiden. Heren, zo zijn onze ogen vanmorgen op U geslagen, om hulp en gunst van U te vragen. Wij gedenken aan mevrouw Rijstenbil. Wilt u haar opzoeken in het ziekenhuis, bezoeken met Immanuel? Laat ook zij daar van u mogen horen die blijdschap die al den volken wezen zal. Wij gedenken ook aan mevrouw Fransen die na een kort ontslag weer opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Gedenk haar en het ongeboren leven dat zij in haar schoot draagt. Zoudt u het alles tot een goed einde willen brengen? Geef haar in de eenzaamheid een worsteling, om u in het aangezicht van Jezus Christus voor eeuwig tot haar deel te mogen hebben. Heere, ontfermt u zich onzer allen, uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de tweede psalm het vierde en het vijfde vers. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden u geteeld, gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn een geboren. En het vijfde, uw ijzeren staf die al hun macht verplet, maak hen eerlang, eerbiedig onder zaten en noodzaak hen te buigen voor uw wet. Het vierde en het vijfde uit Psalm 2. tempel des Heren willen wij vanmorgen stilstaan bij het eerste en het zevende vers uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Lucas 2, vers 1 en vers 7. En er geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Tot zover. Onze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij de kribbe in het Romeinse Rijk. De kribbe in het Romeinse Rijk. Wij willen stilstaan bij een drietal gedachten. Wij letten in de eerste plaats op het wonder, in de tweede plaats op de strijd en in de derde plaats op de overwinning. De kribbe in het Romeinse Rijk, het wonder, de strijd en de overwinning. Gemeente Lucas zet het kerstevangelie met hele forse bewoordingen in. In de eerste drie versen uit Lucas 2 wordt als het ware de maximale invloed van de keizer verondersteld. Zoals Lucas dat daarin een paar volzinnen uiteenzet, dan lijkt het wel of aller oog alleen maar gericht is op die machtige keizer te Rome. Hij heeft het voor het zeggen. Hij hoeft maar een gebod uit te vaardigen en de gehele wereld is in rep en roer. Hij hoeft maar te wenken met zijn handen en de mensen vliegen als het ware voor hem. Hij is die grote alregeerder. Hij beheerst het gehele Rijk. De keizer heeft een geweldige en een machtige invloed, zo tekent ons Lucas tenminste. En dan vers 7. Als het gaat over de geboorte van de koning der koningen en de Heere der heren, dan doet Lucas dat zomaar met een zinnetje af. Zomaar met een paar woorden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Meer niet. Had Lucas dat niet beter om kunnen draaien? Had hij niet beter zomaar in een paar woorden kunnen zeggen, o, de keizer van Rome die vond het nodig dat de gehele wereld beschreven zou worden, en dan in een paar indrukwekkende verzen die machtige, majestueuze en wonderlijke geboorte van de Heere Jezus Christus. Wat een tegenstelling. De majesteit van de keizer en de nederige geboorte van de koning. Maximaal wordt de keizer op de troon gezet, minimaal wordt de geboorte van de Heere Jezus beschreven. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Meer niet. Dat is het hele kerstevangelie. Geen wonder. Geen wonder dat het gros van de mensen dan ook niet stilstaat bij de kribbe, maar dat het gros van de mensen de ogen heeft gevestigd op de keizer, al dan of niet, met geluk in hun hart. Is Lucas daar niet een beetje debet aan? Had hij dat niet wat anders kunnen beschrijven? Waarom doet Lucas dat eigenlijk? Ja, Lucas. Lucas is dokter, hij is arts. En als het goed is, dan heeft een arts gevoel voor het kleine. Wat een ander niet direct opmerkt, dat ziet een dokter. En daar komt nog eens bij dat Lucas ook geïnspireerd is door de Heilige Geest, zodat ook in dit evangelie geen woord te veel en geen woord te weinig staat. Lucas, hij wil ons eigenlijk vanmorgen laten zien dat de Heere Jezus geen kind van zijn tijd is. Dat is het, ja. De Heere Jezus is geen kind van zijn tijd. Eigenlijk past die geboorte van de Heere Jezus niet in dat geweldige Romeinse Rijk. De Heere Jezus is een kind van de eeuwigheid. Hij is een kind dat een wonder opwekt, onverklaarbaar. Het is een wonder van God. En daarom aan te bidden door al degenen die de Heere Jezus niet als een natuurlijk kind beschouwen, maar als een geestelijk kind beschouwen. Die de Heere Jezus zien als de sluitsteen van al de beloften die gedaan zijn onder het Oude Testament. Beloften die eigenlijk niet vervuld konden worden. Beloften die eigenlijk niet vervuld schenen te worden. Beloften die maar uitgesteld werden. En naarmate de Heere beloften deed, naarmate was het steeds onmogelijker dat die belofte vervuld zou worden. De geboorte van de Heere Jezus liet onmogelijk lang op zich wachten. En ondertussen ontplooide zich het tegenovergestelde van die belofte. Het Rijk van de Heere Jezus. Zou dat eigenlijk wel komen? Zou het ooit wel komen? En steeds meer onderwierp Augustus de toenmalige wereld aan zijn voeten. Land na land werd veroverd en geannexeerd. Steeds groter werd de Romeinse keizer, die geweldige imperator. En de belofte van God, Lucas heeft het goed gezien, en zij baarde haar eerstgeboren zoon. De Heere Jezus, hij is het sluitstuk van het beloofde heil, en daarom is hij niet te verklaren. Het eindigt allemaal in het wonder, dat is het. En daarom, ja, Lucas is er eigenlijk zo vol van, zo verwonderd over, dat God mens is geworden en dat hij zijn belofte vervuld heeft, heerlijk vervuld, onuitsprekelijk vervuld, onmogelijk vervuld, dat hij er geen woorden voor heeft. Ten spijt van alle zangkoren en wat is meer zij, geen woorden voor heeft. Sprakeloos kerstfeest, weet u daar ook van? Zo'n ontzaglijk wonder, toen het niet meer kon, en zij baarde haar eerstgeboren zoon. Oh, dat is eigenlijk in het natuurlijke al. Elke keer als er een kindje geboren wordt, dan zijn ouders eigenlijk sprakeloos. Het liefste wil je dan als vader en moeder samen zijn met het wonder dat je uit Gods hand hebt ontvangen. Maar hoeveel te meer geldt dat voor de geboorte van de Heere Jezus Christus? Als hij op een geestelijke wijze geboren wordt in ons hart en leven, dan blijft het wonder over. Ja. Dan ga ik het inderdaad met Lucas heel eenvoudig belijden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Want de Heere Jezus is niet te verklaren uit de mens. Want de man was ook niet de verwekker van hem. De mens was niet de verwekker van hem. Maar de Heilige Geest was de verwekker in de schoot van Maria. Dat is een wonder dat alleen maar door de Heilige Geest verklaard kan worden. En als de Heilige Geest dat wonder gaat verklaren, dan blijven alleen maar die stamelende, verwonderende woorden over. En zij baarde haar enige geboren, haar eerstgeboren zoon. De wereld heeft altijd een ophef van woorden. Eigenlijk zijn die eerste drie versen ironie. Heilige ironie. Die machtige Augustus. En straks vergaat al zijn glorie met hem in het graf. En dan die eenvoudige koning. Begrijpt u? Begrijpt u? Allen die aan de voeten van de kribbe zijn gekomen, die hebben een heilige ironie richting de ophef van de wereld. Dat is nou eigenlijk het verschil wat Lucas ons wil aantonen. De wijze waarop de wereld bezig is, ophef, en de wijze waarop Gods volk tot het wonder komt. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Straks zien wij Maria daar in de stal, die al deze woorden tezamen in haar hart bewaarde, overleggende die in haar hart. Emmanuel, God in de kribbe, God en mens in harmonie. Dat is zo'n ontzaglijk wonder. Steeds weer opnieuw, dat er vrede is tussen God en je ziel. Dat is zo'n onverklaarbare wonder, dat God afdaalde en mens geworden is. Dat is zo ontzaglijk groot. Dan voelen wij dat onze woorden ontoereikend zijn om de lof des Heren te vergroten. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Zo staat het er. Onverklaarbaar. Het zijn wonderlijke woorden. En dat is kerstfeest. Als wij eindigen in het wonder van Emmanuel. Wij gaan weer terug naar die eerste drie versen. Die machtige keizer Augustus. Hij hoeft maar te wenken. En de hele wereld is in rep en roer. Er staat de bewoonde wereld. Dus Lucas tekent daarmee het Romeinse Rijk. In de breedte en in de lengte. Al de onderdanen moeten luisteren naar het gebod van Augustus. O Augustus, groot en machtig. Ja, dat is goed te verklaren vanuit de mens. Daar kun je best een boek over schrijven. Daar zou Lucas wel het een en ander over op papier kunnen zetten. Niet in de laatste plaats uit eigen ervaring. Want de mens buiten God, dat is pure hoogmoed. Augustus, zijn naam betekent verhevene. Hij is groots geworden. Ja, over Augustus zijn boeken vol geschreven. Hoe heeft die man het voor elkaar kunnen krijgen om zo'n geweldige macht naar zich toe te kunnen trekken? Hoe heeft die man met gaven versierd aan het Romeinse Rijk welvaart en vrede gegeven? Daarom werd hij de verhevene genoemd. En later noemden ze hem Soter, zaligmaker. Die Romeinen die waren zalig door hun keizer. Nou, dat is toch ook geen wonder. Dat er overal borstbeelden geplaatst werden. Zoals je dat nu wel eens ziet in de Arabische landen. Of in landen waar dictators heersen. Waar geweldige posters hangen van foto's van leiders. Nou, zo gebeurde dat ook bij Augustus. Op alle hoeken van de straten. Op alle openbare samenkomsten en plaatsen. Dat borstbeeld van hun zaligmaker. Moet dat nou zo? Ja, de wereld moet dat wel zo doen. Waarom? Omdat ze niet echt gelukkig zijn. Dus ze worden eigenlijk maar steeds, als het ware, ingescherpt. Van dit is ons geluk, kijk eens wat we hebben. Natuurlijk dat mensen ellendig stierven en dat er ziekten en moeiten waren en dat ze nu van hot naar her moesten gaan reizen. Nou ja, dat namen ze maar op de koop toe. Maar ze werden steeds herinnerd aan hun zaligmaker, de verhevene, heel de wereld aan zijn voeten gelegd. Zo waren er wel meer in de geschiedenis. Ja, dat klopt. Augustus is alleen maar een kind van zijn tijd, zoals u en ik. Haman, Nebukadnezar, Kain, al de groten der aarde hebben iets willen betekenen. Absalom heeft een pilaar opgericht, standbeelden en alles is weer vergaan. Hun naam, hun glorie, hun roem en daarom dat grootse. Het is allemaal wel te verklaren. Uit de mens. Waarom? Wat hebben nou al die mannen gemeenschappelijk? Moeten we eens goed opletten. In dat eerste vers beschrijft Lucas op een ironische wijze de godwording van de mens. Aha. Niet nieuw dus. Nee. Niet nieuw. Want dat wilde Adam al in het paradijs. Als God zijn. Nee. Nog liever boven God. Los van God, de enige God, de revolutie, de zelfontplooiing, mijn eigen ik op de troon. O, heerlijk, Wat zal Augustus geglimd hebben, niet? Dat vinden we toch in ons eigen hart. De zelfontplooiing. Als je naam genoemd wordt, als je een titel krijgt, als je in het middelpunt staat, daar zijn wij toch mee bezig om onze eigen wegen te banen. Net als Augustus, de verhevene. Ah, we krijgen net die naam niet, helaas. Die is maar aan enkelen voorbehouden, maar het hart is hetzelfde. Gelijk aan Augustus, trots, hoogmoedig te verklaren. Wij zijn kinderen van onze tijd. Wij willen allen als God wezen. Los van God zijn. Een alleenheerser, toch? Hoe graag ga je niet je eigen gang. Je niet storen aan God en gebod. Het woord van God heeft geen heerschappij. De keizercultus, goed te begrijpen vanmorgen. Die eerste drie versen. O, het is uit mijn hart gesneden. Toch zijn er vanmorgen nog van die hoogmoedige mensen die zelfverlossingsidee in hun gewaar worden, die als God willen zijn. Direct na de val hebben wij God verloren en vervolgens willen wij dat gemis vervangen door het bezit van de wereld, macht en heerschappij hier te willen vestigen. O, dat Romeinse Rijk, het was uitwendig groot, de cultuur was indrukwekkend, de orde en de rechtspraak buitengewoon, maar ondertussen, hoe groter dat rijk werd, hoe verder van God af. Leest u thuis als u de moeite wilt nemen, maar Romeinen 1 en Romeinen 2. Dan ziet u dat het rijk uiteindelijk ten onder is gegaan aan alle goddeloosheid en zedeloosheid. Een leven zonder God. Dat is het einde van Augustus. Dat is het einde van alle mensen die zich verheffen. We gaan weer naar Lucas 2 vers 7. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Wie merkt de kribbe nog op? Is er plaats voor de kribbe in uw huis, in uw hart? Vaders, roep u straks uw kinderen samen om dat wonder van kerstfeest te vertellen. We hebben de nauwe tijd voor vandaag. Een dag van afzondering. Of zijn onze gezinnen als de koninkrijken van keizer Augustus. En de kribbe. Het zal maar ergens een dorpje. Bethlehem. Het zal nauwelijks op de landkaart gestaan hebben. Zou Augustus geweten hebben van het bestaan van Bethlehem? Een vlekje, een dorpje, zomaar ergens in dat verachte land van de Joden. Wie merkt erop? Bethlehem, het is een geschenk uit de hemel. Bethlehem, dat is het wonder waar de heilsprofetie vervuld is geworden. Bethlehem, door God verkoren. Niet Rome, niet die machtige stad. Die stad van die indrukwekkende borstbeelden en gigantische keizercultus waar hij vereerd werd. Nee, daar is God aan voorbij gegaan. Want God zoekt het nederige, het ootmoedige, het ellendige en het nooddruftige. Wie let op Bethlehem? Wel, Lucas. En al de heiligen, als een goede Jood moeten wij eigenlijk maar beginnen bij vers 7 en eindigen in vers 1. Ja, zo ziet Lucas het, heilige ironie. En het geschiedde, zegt Lucas, in diezelfde dagen. En dan verwijst Lucas met dat woordje diezelfde naar de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Naar de aankondiging van de geboorte van de Heere Jezus bij die maagd Maria in Nazareth, al een even onaanzienlijk dorpje. Naar de geboorte van Johannes de Doper en dat de tong van Zacharias losging en dat in dat hele gebergte gesproken werd over die wonderlijke dingen en dat aller ogen gericht waren op wat er gebeurde daar, ja daar. Daar in dat gebergte van Judea. Ja, Lucas ziet het goed. En er geschiedde in diezelfde dagen. Wacht eens even. Er moet nog wat gebeuren. Er moet nog een kind geboren worden. De koning moet geboren worden. De kroon op al de beloften. En op al de profetieën. En dan zegt de Heere. Kom eens hier, Augustus. Verhevene. En ga aan mijn voeten. dan moet een meisje van een jaar of 15, een maagd, naar Bethlehem. Want de koning zal niet geboren worden in Nazareth, maar in Bethlehem. Daar heeft mijn knecht Micha reeds van geprofeteerd. God gaat zijn belofte vervullen en u moet de keizer meewerken. De koning heeft het voor het zeggen en niet de keizer. Wie merkt erop? De hele wereld is erbij betrokken, bij de geboorte van de Heere Jezus. Ach, er is niks nieuws in 2004. De hele wereld is erbij betrokken. De mensen die nergens aan doen, ze hebben een huis vol van kerstverlichting en kerstbomen en weet ik wat voor rommel allemaal nog meer. En de godsdienstige mens belegt een kerkdienst in de kerstnacht, gisteravond laat. Dat is sfeervoller, dat is romantischer. Maar waar is de kribbe? De vervulling van de belofte in uw eigen hart en leven. Heel de wereld is erbij betrokken. Alleen één ding, Lucas. Dat is jammer. Dat is jammer. Bethlehem heeft alles tegen. Bethlehemstraten zijn niet versierd. Daar is geen verlichting. In Bethlehem is het niet gezellig. Helemaal niks. Een stal of een grot waarschijnlijk is kil en koud waar de Heere Jezus geboren wordt. En dan, Lucas ziet het goed. Zij wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe. Alles gewoon. Gewoon. Maria doet net als alle andere moeders dat deden. Zij wond haar eerstgeborene in doeken, meer niet. En ze legde hem neder in de kribbe, armoedig zoals ze waren, meer niet. En toch is Bethlehem aangewezen. Zou u vrede willen hebben vanmorgen? Vrede met God. Zou u blijdschap in uw hart willen hebben? Dan moet u echt in Bethlehem zijn. Dat heeft God aangewezen. Augustus niet. Rome niet. Bethlehem. Daar is het. Voeg u tot het nederige, staat er in de schrift. Want aan de nederigen geeft hij genade. Wat een wonder. De kribbe in het Romeinse Rijk. Kan dat, Heere? Kan dat? Want dat machtige imperium, dat machtige rijk, dat zit hier ook van binnen. Ik geef me niet aanstonds over aan de koning der koningen. De keizer wil niet bukken, hij wil niet meewerken, maar hij moet. Maar zalig is de mens die vrijwillig bukt. Bukt, waar de Heer Jezus zo laag is afgedaald als koning. O, de juiste hoogte voor zondaren, die hebben leren knielen aan de morgen van deze dag. En hoe verder wij op de weg der genade mogen wandelen, hoe meer wij uit deze koning leven. En is die koninklijke bediening opzienbarend? Vergist u zich niet. Dat hoort bij de keizer. Promotie, zelfontplooiing, ontwikkeling en ambitie. Dat is bij het Romeinse Rijk. En dan bij deze koning, het begon laag en gaat steeds lager, lager. Want als deze koning zich ontplooit, dan gaat hij naar het kruis. De kinderen zingen ervan, zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis. Wie aanbidt u? De keizer of de koning? Onze tweede gedachte, die kribbe die roept een geweldige strijd op. De Heere Jezus zegt, meet niet dat ik gekomen ben om de vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om de vrede te brengen, maar het zwaard. Als de Heere Jezus hier in de kribbe wordt neergelegd door Maria, dan is hij ook de vervulling van een oorlogsverklaring. Genesis 3 vers 5, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Ook deze belofte wordt heerlijk vervuld in De kribbe, alweer een paradox, alweer een goddelijk wonder, een strijd. Maar dan niet dat de Heere Jezus zijn engelenmachten mobiliseert en daarom ten strijde gaat tegen het goed georganiseerde leger van de keizer. O nee, als de Heere Jezus de strijd gaat aanbinden, dan leert hij straks om maar de wang te geven, om de klappen te ontvangen, om lijdzaam te zijn, om de weg naar het kruis te gaan, om daar te lijden en te sterven, om de ware vrede te bekomen, komt hij met het zwaard van Gods gerechtigheid, en dat weer op een goddelijke wijze strijden, door te lijden. Dat is kerstfeest. Strijden door te lijden. Ik doe niet mee met de wereld. Ik hoor er niet meer bij. Zo was het met die eerste christenen. Zij wilden de keizer niet aanbidden. De keizer, de verhevene, de soter, de zaligmaker. En toen wilde hij nog een naam. Hij wilde ook Here heten. Kyrios heten. Maar de christenen zeiden, wij doen niet mee. Wij noemen u geen Kyrios. Wij willen u als de overheid eerbiedigen, voor zover dat niet tegen het woord van onze koning ingaat. Wij hebben maar één Heere, juist verstaan. Dat kind in de kribbe, hij is gekomen om het zwaard te brengen. Welk zwaard? Het zwaard van Gods gerechtigheid, om te lijden en te sterven, en zo aan Gods recht te voldoen, opdat zondaren in een eerlijke weg zalig kunnen worden. Hij zal voor zondaren een gerechtigheid verwerven, om hen terug te kunnen geven aan de Heere. Precies. Dat is eigenlijk de bedoeling. Kijk, het natuurlijke oog ziet in de kribbe geen gedaante, nog heerlijkheid. En werkelijk, er is helemaal niks aan. Het is allemaal zo gewoon in het koninkrijk der hemelen. Zo gewoon. Eindigt het dan niet in het wonder? Jazeker. Maar als Christus ons wonder wordt, dan is hij ontdaan van alle luister die de bevindelijke mens ervan gemaakt heeft. Maar het geestelijke oog zegt, die mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Ja, zo beleiden wij het toch met de catechismus. Wat betekent ook alweer onze Heere? Dan zegt de Heidelberger zo prachtig, zo indrukwekkend, dat hij mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Ik hoor niet meer bij hem. Ik strijd niet meer in het leger van de keizer. Die alleen maar een vazal is van de hel, van de Satan, van de vorst der duisternis. Nee, ik heb een andere Heere. Kijk, en daarom wilden die eerste christenen de keizer geen Heere noemen. In het begin, toen de Heere Jezus geboren werd, toen vierde Rome nog feest. Wat maakte hun dat kindje nou uit, dat daar geboren was in Bethlehem? De keizer zag geen enkel gevaar daarin. Eten, drinken en vrolijk zijn. Maar toen er steeds meer heidenen tot het christendom overging, en toen die nieuwe Joodse sekte niet onschuldig bleek te zijn, toen greep Rome in. Toen kwam het zwaard openbaar. Toen kwam er vervolging. Die eerste eeuwen tot in de vierde eeuw toe zijn de christenen op een bloedige, wrede wijze achtervolgd. Ze hebben geleden, gemarteld, voor de leeuwen geworpen, uit elkaar getrokken. En zij beleden de naam van Heere niet. Ze hadden maar één Heere die hen verloste uit alle heerschappij van de duivel. En zij werden daarom al zo bewaard, dat zonder de wil van hun hemelse vader geen haar van hun hoofd vallen kon. Ja, als wij buigen bij de kribbe, dan zien we dat deze koning met macht bekleed is om zondaren te verlossen uit de banden van de Satan. Vorst Emmanuel, hij zal de strijd gaan aanbinden tegen de keizer der verdoemenis. Ziet u. En daar past nou toch niet de sfeer bij die wij gecreëerd hebben. Dat voelen wij wel aan, hè. Dat past niet. Die twee staan tegenover elkaar. Wij kunnen niet en de keizer en de koning, Kyrios, heren noemen. Die twee zijn onverdraagzaam. Die zijn niet bij elkaar te brengen. Ze strijden tegen elkaar. De kribbe is de vervulling van de oorlogsverklaring. En wie zal overwinnen? De koning. Die zal overwinnen. Ik zal vijandschap zetten. Hoe was het met die politiek in het Romeinse Rijk? O, de Romeinen zeiden, je moet alle volkeren hun eigen godsdienst geven. Een vorm van respect. De Romeinen die kennen zelf een veel godendom. Elk wat wils. En dan krijgen we een hele verdraagzame samenleving. O, als u het zus ziet, ik vind best. Ik zie het wat anders. Als u dat dan ook maar goed vindt. Dat was de politiek van het Romeinse Rijk. Als een volk overwonnen werd, dan mochten ze hun eigen godsdienst behouden. Mits ze de keizerlijke eer wilden toebrengen. Eén keer een wierookoffer brengen aan zo'n borstbeeld van de keizer? Zit toch geen kwaad in? Wat geeft dat nou? Kunt u het nou vanmorgen niet wat anders formuleren, dominee? Zo scherp. En zij aanbaden de keizer niet. Sinds de val is de wereld een strijdtoneel geworden. Het rijk van de Satan krijgt gestalte in de historische machten. Ik denk aan Babel. Was het ook niet Darius die goddelijke macht naar zich toetrok? En Nebukadnezar die zich verhief? Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? En Daniel, hij bad 3 maal daags. In het Romeinse Rijk draait het om geld, om eer en om genot. En mij dunkt, de westerse samenleving, uw en mijn samenleving, o, het lijkt wel een eeneiige tweeling. Vindt u niet? Wie is God in uw leven? Wie is Heere in uw leven? Het geld? Het genot? De eer? O, alleen door het geloof in de koning kunnen wij in de wereld staan, terwijl wij niet van de wereld zijn. De duivel, hij heeft zijn antichristelijke machten samengebundeld. Ik denk aan Rome. Ik denk aan de islam. En ik denk vooral ook aan de zogenaamde gelijkheidsideologie. Wat is dat? Nou, man en vrouw, hetzelfde. Huwelijk tussen gelijke geslachten of tussen man en vrouw, hetzelfde. Een zogenaamde neutrale overheid richting al de onderdanen, zou dat kunnen? Zou dat kunnen in het licht van Lucas 2, een neutrale overheid? Is het niet zo dat het of de keizer is of de koning is? Het zijn machten die zich samenbundelen tegen het kind in de kribbe. O, laten wij het vanmorgen goed verstaan, dat alleen dit kind, deze koning, die de wet vervuld heeft, de ontbinding van de samenleving een halt kan toeroepen. Machten die zich mobiliseren. En zouden wij daartegen kunnen bestaan, wij met onze kinderen? Zouden wij kunnen staan in een samenleving waarin het steeds verder op de spits gedreven wordt? Ja, dat kan. Als wij ons voegen tot het nederige. Dat kan, want de christelijke kerk is tegen al die machten bestand, omdat Christus haar koning is. Leest u maar eens in Openbaringen 17. Dan zien we dat die machten die zich eerst samenbundelden in dat beest uit de afgrond en die hoer van Babel die op de rug van het beest zit, uiteindelijk ook tot een ontbinding overgaan. Dat beest werpt die hoer van zich af. Die twee kunnen niet samen. Even hadden zij een contract tegen Christus en tegen de gezalfde. Maar deze koning zal opstaan. Want een verworden samenleving richt zichzelf ten gronde. En daarom, ouders, in onze gezinnen mogen wij nooit de weg van het compromis zoeken. Op ons werk, op school, jonge vrienden, in onze samenleving, in onze huizen. Nooit de weg van het compromis. Het is of de keizer of de koning. Het compromis leidt tot de verwording, tot de ontbinding, tot de eeuwige ondergang. In diezelfde dagen ging er een gebod uit en zij baarde haar eerstgeboren zoon. Wij leven, gemeente, na de val op de vlakte van het verloren paradijs. En daar wordt die strijd ten bloedens toegestreden. Maar Paulus zegt tegen de Hebreeën: gij hebt nog niet ten bloede toe tegengestaan tegen de zonde. Als wij deze koning willen aanbidden als de Here en de Kyrios, als hij het voor het zeggen krijgt in ons leven, dan is er onlosmakelijk een felle strijd aan verbonden. Niemand kan met een zeilschip de haven van de eeuwige heerlijkheid binnengaan. Er zullen stormen komen, er zal vervolging zijn, wij zullen alleen komen te staan. En die eerste christenen, ze zeiden: nee, keizer, dat doen we niet. Uw goddelijke eer toebrengen, zo is het toch. Wees maar eerlijk. Heere, Kyrios, dat betekent die mij uit alle heerschappij van de Satan verlost heeft. Bent u vrij vanmorgen? Omdat u boog bij de kribbe de koning, alle banden verbroken in de goede zin van het woord, of nog een slaaf van de duivel? Denkt u werkelijk dat het geld, dat het genot, dat de lusten u vrij kunnen maken? Kom, toch vanmorgen, kijk eens in uw eigen leven. Hoe meer u jaagt naar de goederen van de keizer, hoe meer u zich ontwikkelt in dat Romeinse imperium, hoe meer we gebonden raken door de banden van de vorst der duisternis, toch? En wie mag buigen? Buigen onder het gezag van het woord. Die is vrij. Want indien de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Wie door het geloof vlucht tot de Heere Jezus, die is onaantastbaar. Die zal door niets of niemand gescheiden kunnen worden van de liefde Gods die er is in Christus Jezus onze Heere. Hij zal ons geleiden tot de dood toe, om eeuwig in het koninkrijk van Christus in te mogen gaan. En eeuwig te mogen triomferen over zijn en mijn vijanden. Dat is een zaak van geloof. Want het lijkt nog steeds dat de keizer aan macht wint. En toch, o Lucas, hij glimlacht. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus. Moet dan alles medewerken ten goede? Onze laatste gedachte, de overwinning. Het lijkt er niet op. Het lijkt er niet op. In de verste verte niet. Kerken gaan dicht. Scheuren, gemeentes ontbinden. De invloed van het christendom wordt steeds minder in onze samenleving. En, kijk eens naar het imperium van Rome. Nog steeds machtig, majestueus. Het ontwikkelt zich. Want Rome, een van de kenmerken van Rome was dat ze een geweldig georganiseerd leger had. Geweldig georganiseerd. Orde en discipline. Kijk, en dat heeft de duivel ook. Als u goed ziet, ziet u een zekere orde in de ontbinding van de samenleving. Orde in het verzet tegen Christus. Orde om langzaam maar zeker als hij kan de lust zo aan te trekken dat de christenen uitgeroeid en vermoord zullen worden. Een zekere orde. Wat georganiseerd is het leger van de keizer. Ik zie steeds meer hoe de machten van de duivel zich mobiliseren tegen alles wat met God en zijn dienst te maken heeft. En dan het leger van de koningen. Ze hebben geen uniform. Ze hebben geen machtige wapenen. Niet vele edelen. Niet vele wijzen. Het onedele. God uitverkoren, het onaanzienlijke, de hongerigen en de dorstenden, de zachtmoedigen, de treurenden, zijn ze dat? Ja, zomaar een veracht hoopje mensen. Ze passen inderdaad precies bij Bethlehem, dat dorpje. En Nazareth, waaruit niets goeds kan komen, maar toch, ja, als ik het goed zie, de keizer wilde God zijn en het eindigde in de hel. God wilde mens worden en het eindigde in die eeuwige glorie waarin God zal ontvangen aanbidding, lof en eer. De keizer, hij dient de koning, zonder meer, begon al in het paradijs. O, de duivel wist het, het zou uitlopen vanuit de hof naar de stad Jeruzalem. De stad, het beeld van de macht, het beeld van de cultuur, het beeld van de veiligheid. En wat lezen wij van Kain? Hij bouwde een stad. De duivel zal ons een stad geven op de aarde, maar dat onedele volk, dat reist voort als een pelgrim naar de stad die boven is, die fundamenten heeft, welks bouwmeester en kunstenaar Kain is. O nee, Parijs kan mij niet bekoren, Amsterdam mijn ziel verloren, maar ik reis naar Jeruzalem, daar boven is, waar mijn koning, mijn heer het voor het zeggen heeft. Ja, de geschiedenis van het heil loopt uit op het nieuwe Jeruzalem. God volvoert zijn raad dwars door de geschiedenis heen. Alleen, als wij door het geloof buigen vanmorgen, in eenvoud, gewoon, bij dat kindeke. Wilt u een teken? O, zegt de engel. Hè dus, als je nou naar Bethlehem gaat en je komt de stal binnen, dan vind je een kindje en dan zie je een prachtige lichtglans om dat kindje. Nee, dat staat er niet. Als je nou buigt bij dat kindje, hè dus, o, dan krijg je een bijzondere ervaring. Nee, staat er ook niet. Als je nou in die stal komt, hè dus, dan vind je een kindje. En weet u wat het teken is? In doeken gewonden. Ah, dat valt tegen. Ik had een ander kerstfeest voorgesteld. Zo opzienbarend. Nee, daar wacht de Heer mee. Tot het laatste. Als wij ingaan in die stad met gouden straten, parelenpoorten, waarin alles schittert en waar ik eeuwig vervuld ben van het wonder Gods, om de koning der koningen te aanbidden, alleen maar door te knielen, te buigen bij de kribbe, dan gaan we zien dat dit jongetje, de Heere Jezus, dat dit lam macht heeft om het boek met die 7 zegels te ontsluiten. Wij moeten zien op de overste leidsman en de voleinder van het geloof en niet om ons heen, de kribbe, wat betekent dat? Dat wij het woord bewaren. Ah, dat is het. De onderdanen hebben een machtig wapen. Ze hebben het woord. Dominee, kan niet meer. In 2004 kun je niet meer leven naar het woord zoals het er naar de letter staat. Ja, dan kun je nog je uitleven in de wereldse stad. Maar dan is er geen ingang in het nieuwe Jeruzalem. Als je de rol van het woord verliest, dat eenvoudig gehoorzaam zijn aan het getuigenis van God, daar kun je niet ingaan in de stad met die parelenpoorten. Dat is het. Maar waarom wijst dan de kribbe ons op het bewaren van het woord? Wel, de kribbe is het bewijs dat God zijn beloften vervult. De kribbe is de kroon op de belofte, op de moederbelofte. Kijk, en dat is wat de Heer ons bij die kribbe wil leren. Als daar nou allemaal kerstbomen stonden en prachtige kransen van stralen en schitterende tafels vol met de heerlijkste spijzen. O, ja, dan hadden we helemaal geen oog voor het kind en voor het woord. En daarom, daar gaan ze. De niet vele edelen, de niet vele wijzen, die zomaar deze dagen doorbrengen in de eenzaamheid bij het woord. En toch, toch zo gelukkig, zo gelukkig, want in de vleeswording van het woord weet ik het, God vervult zijn belofte. Nog even ellendigen onder ons, nog even nooddruftigen onder ons, en wij zullen die eeuwige heerlijkheid ingaan, vol van luister, vol van majesteit. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Wat is dat? In de Heere sterven. Nou, de Heere is in het woord, die in de gehoorzaamheid aan het woord sterven. Daar gaan ze. Dat hoopje verachte, ellendige mensen. Thuis voelen zij zich hier niet. Ze zijn op reis naar het Jeruzalem dat boven is. Soms moeten ze door de grote wereldsteden heen. Heel vaak dikwijls niet gelukkig. Ze hebben gelukkig het woord waaraan ze zich mogen vasthouden. Ze krijgen de hemel niet, de stad die fundamenten heeft zonder strijd. Door grote verdrukking in te gaan. Wat doet de Heere? Hij voltrekt zijn koninklijke bediening. Dwars door de oordelen heen. Ja. De islam mag oprukken, moet oprukken. De paus mag meer gezag krijgen, moet. Onze samenleving mag ontbinden, moet ontbinden. De overheid mag het woord verwerpen, moet het woord verwerpen. Waarom? Omdat oordelen zich als barens weeën, langzaam maar zeker, samentrekken. En ondertussen... Ondertussen gaat de koning gewoon door met zondaren in hun hart te grijpen en ze te rijpen voor de eeuwige gelukzaligheid. Kijk, let er maar op. Herinnert u zich deze kerstmorgen al de dagen van uw leven en lees de krant en ziet naar Gods kinderen. Zij zullen steeds meer bruid worden, los van de wereld, uitziende naar de dag waarop een koning zal terugkomen, en dan wel met majesteit, en in heerlijkheid bekleed. En de wereld zal steeds meer wereld worden, de Heere ondersteund, dwars door de oordelen heen, en voor de ingang van het nieuwe Jeruzalem ligt het laatste oordeel, jazeker. Door vele verdrukkingen ingaan, laatste oordeel, o God, dan hou ik alleen maar uw woord, de belofte van het evangelie over. Maar de kribbe leert mij vanmorgen dat juist die kribbe, dat onaanzienlijke, dat paradoxale, dat schijnbaar tegenstrijdige, de kroon is op uw woord. En daarom, op uw woord alleen, zal ik hopen, zal ik ingaan. Dat laatste oordeel, huiveringwekkend. Maar weet u dat veel erger is om verloren te gaan? Om buiten te staan? Om straks deze koning te moeten ontmoeten? En dan zal zijn heiligheid u en mij wegdrijven. In de buitenste nacht, voor eeuwig buiten. De kribbe, kijk nog een keer goed. En er geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging, en zij baarde haar eerstgeboren zoon. Dan is de toekomst toch aan het nieuwe Jeruzalem. Babel en het Romeinse Rijk, ze zullen straks verbranden. Ze zullen straks verwoest worden. Daar blijft niets meer over. Geen aards koninkrijk, ook niet hier van binnen, dat zich verzet tot op de dag van vandaag tegen dat eenvoudige woord dat nog nooit heeft willen buigen. De toekomst is aan het nieuwe Jeruzalem. De grote verdrukking gaat voorbij. Tijdelijke verdrukkingen dienen om het heimwee sterker te maken naar God. De eeuwige heerlijkheid komt voor al de volgelingen van het Lam, elke dag dichterbij. Kerstfeest en zij baarde. Het kind dat geboren werd met een zwaard in zijn hand, laat u vanmorgen onttronen door het Lam, want deze koning is van Israëls God gegeven. Amen. Wij zingen 138 vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138 vers 4. eindigen wij met dankzegging. Heren, wij gaan voort op onze pelgrimsreis, maar wij hoeven niet voorop. Het kind is in alles voorop gegaan. En de koning zal de weg banen, dwars door de wereldsteden heen, reizen wij naar het nieuwe Jeruzalem dat boven is, onuitsprekelijk kerstevangelie. O wonder van genade, aanbiddenswaardig, woorden schieten tekort. Wilt u de naprediker wezen, heren? Geef dat wij ons verheugen mogen in de koning. Geef ons ogen van het geloof, opdat wij de koning zullen zien in zijn heerlijkheid. Geef ons geestelijke ogen. Ja, dan willen wij niet meer knielen voor de keizer. Al zou het zomaar een paar wierooktabletjes zijn, die we dan op dat altaar werpen. Waar ogenschijnlijk geen kwaad in zit. Nee, wij zijn gekocht, eigendom van de Heere Jezus. En daarom aanbidden wij Hem. Er valt altijd een scheiding, heren. Altijd. Wij hoeven niet te kiezen, we hebben gekozen. Maar de koning der koningen koos om Immanuel te zijn. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Zo zong de oude kerk. En onder de nieuwe bedeling zeggen wij amen. Hij heeft zijn werk voor mij volbracht. Voeg u tot het nederige, het ellendige, een onderdaan van deze koning. Rome lacht, spot, dwaze christen, maar wij hebben in ons hart meer vreugde dan anderen die bij koren en most wellustig leven. Heb dank, o Heere, voor de overvloedige bediening in uw heilig, heerlijk woord. Hoor en verhoort u ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen van Psalm 89 het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. 89:8.
Thank you.
Ga dan heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.